Goedemorgen.
Voordat ik verder ga, wil ik bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat ik zo mag komen, Heer, en ja, dat ik uw woord mag brengen. Dat ik misschien door mag dringen in de harten van de mensen die luisteren. Vader, ik wil u ook bidden. Wilt u me zegenen? Ook met het brengen van uw woord. Vader, en dan wil ik u ook vragen. Wilt u ons allen leiden, Heer? Wilt u de stuurman zijn van ons hart, van ons verstand? Dat bid ik u zo, Jezus, wil. Amen. Ik wil een stukje lezen uit, heel klein stukje, nou, uit 1 Petrus 1, vers 17 en 18. En mag pakken ook 19 erbij. Indien gij hem als vader aanroept, zonder aanzien des persoons, naar ieder werk oordeelt, wandel dan in de vreze de tijd uw vreemdelingschap, wetende dat gij niet met vergankelijke dingen zilver of goud zet vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als een onberispelijk en vlekkeloos lam. Dus het gaat eigenlijk om de kern, en dan de kern die staat in vers 17. En indien gij als hem als vader aanroept, die zonder aangezien des persoons oordeelt, wandel dan in de vreze uw vreemdelingschap. Indien gij hem als vader aanroept. Het was een stralende dag, zoals altijd. De mooiste bloemen die bloeiden en de vogels zongen hun hoogste lied. Maar het was duister geworden in de harten van twee mensen. In die twee mensenharten van Adam en Eva. Het werd avond. In de hof heerste een sfeer van ontspanning en rust. De koelte was aangenamer dan de warme dag. Maar vol spanning wachtte Adam en Eva op wat er ging gebeuren. Want spoedig kon het gebeuren. Dan zou de Heere God komen op zijn dagelijks bezoek. En dan? En daar kwam hij. Zij hoorden zijn geluid. En ineens verborgen zij zich, terwijl ze vroeger naar hem toe renden. We zijn, u hebt het al begrepen, aangekomen in Genesis 3, vers 6. Daar klonk zijn stem. Adam, waar ben je? En ze kwamen achter de struiken voorbij. En ze verontschuldigden zich met: wij zijn naakt, God. Daarom verborgen we ons. Dat was waar. Maar het was niet altijd, zoals we nu zeggen, de gehele waarheid. Want vrees voor angst, voor straf, dat was het dat hen aandreef om zich te verbergen. Zij hadden echt die emoties nooit gehad. Ze kenden deze niet. Ze hadden daarom ook geen namen voor. Het was echter wel degelijk vrees, angst, schaamte dat hen eraan toe had gedreven om zich te verbergen, om weg te kruipen. Ze hadden voorheen geen vrees van God, want God was in hun hart. Ze hadden hem lief. Hij kwam elke avond. Jawel, maar dat was vrees. Dat was een vrees waarin geen angst aanwezig was. Dat was respect, eerbied, ontzag, liefde. Nu was het respect in positieve vrees vervuld geworden van schaamte en angst. En het is interessant om te weten dat zowel in het Hebreeuws als in het Grieks het woord dat voor vrees vertaald is, zoals hier de vreze des Heren, zowel angst als eerbied en respect kan betekenen. In het Grieks is het phobos. We kunnen dat ook in het woord fobie, angst. Helaas, sinds de zondeval is er geen respect voor God. Het is vervuld geworden van schaamte en angst. Mensen zijn bang geworden voor God. Of voor wat zij voor God houden. De geesten, de hogere macht. Voor de preventieve mens was respect niet zo los te zien van het voelen van angst. De ondergeschikte was bang voor zijn meerdere. De vrouw voor de man. De kinderen voor hun ouders. De mensheid voor God. Respect, angst waren vrijwel synoniem geworden. Luister goed. Want het is zeer belangrijk. Het evangelie is Gods liefdevolle genade, aanbod en vrees voor hem in het hart van de mens. Te doen, het ondoen van angst en het hart opnieuw te vullen met een liefdevol, oprecht respect voor hem. De omgang met zijn volk Israël legde God al de kiem voor herstel van een gezonde relatie met hem. Ofschoon God erop staat dat hij zijn wil geëerbiedigd zal worden, wil hij toch vooral dat de mens opnieuw een liefdesrelatie met hem zal hebben en tot hem terugkeert, zodat ze vrij met elkaar kunnen omgaan, zodat wij vrij met God kunnen omgaan. De wetten zijn streng en op ongehoorzaamheid zijn straffen gegeven. Toch wil hij het diepste en vergevende genade voor God en zijn volk zijn. Hij wil de vergever zijn. Nietzsche zei ook, hij is vergever van zijn beroep. En daar had hij gelijk in. Verder wil ik daar niet op ingaan. Maar velen begrepen dat niet. Maar enkele, zoals David wel. David zag achter die strenge wetten met hun straffen op ongehoorzaamheid een liefdevol vaderhart. Hij zag Gods verlangen om genadig te zijn. Om met de mensen een relatie te hebben. Waarin hij vertrouwen gemengd was met respect. Maar zonder angst. In de psalmen proef je dat inzicht van David zeer goed. In het psalm 25 staat: wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Hij zal in voorspoed voortroeven en nageslacht zal in zijn land beërven. De Heere, vertrouwelijke omgang is met hem wie hem vrezen. En zijn verbond maakt hij hun bekend. Er zijn mensen die God zien en zich concentreren op zijn gestrengheid, zijn boosheid over de zonde en zijn dreigementen met straf en eeuwige verdoemenis. Zulke mensen waren er in Israël onder het oude verbond en ze zijn er onder het nieuwe verbond, in het christendom. Hun vrezen des Heren, of in het hedendaags uitgedrukt respect voor de Heer, is geheel of voor een belangrijk deel ingevuld met schaamte en angst. Die oeremoties, die Adam en Eva hebben gevoeld en gekend hebben, die al hun nakomelingen in een knellende geestelijke psychische wurggreep hebben gehouden. Voor de mensen die die goddelijke wurggreep van hun negatieve emoties blijven, is er echter geen echte conclusie of een constructie om liefdevolle relatie met God mogelijk te maken. Er zijn ook mensen zoals David die onder het oude verbond zich op het echte hart van God concentreren. En zij zien bij zijn genade en goedheid en langmoedigheid zijn grote verlangen om met de mens een gezonde relatie te hebben. Jazeker, als er een gezonder wordt, komen die oeremoties van schaamte en angst weer op. Dan wil je je verbergen. Dan is er weer een vlek op je hart gekomen. Dan is het net als ik noem het nog wel eens. Waarom niet? Gaan we niet verder over praten. Maar er zit nog wel eens een vlek op me. En als die vlek erop zit, dan wil ik graag dat eigenlijk niemand het ziet. Of verberg ik een beetje zo, weet je wel. Ik ga het niet in het licht wandelen. Ik ga het niet zoals ik net vanmorgen even lekker in het zonnetje liep. Nee, ik ga het dan in de schaduw lopen, in het donker. En zo doen heel veel mensen. Ze lopen niet in het licht, maar in de schaduw, want er is een vlek opgekomen. En wij mogen gelukkig bij de Vader komen. Wij mogen zoals een kind naar ons toe rennen. We hoeven niet speciaal in een kantoor ons aan te kondigen van, ja, er is hier iemand, Hans Timmers, en die wil graag bij u komen om zijn zonde te vergeven. Nee, ik mag zo naar binnen gaan. Ik mag zeggen, Vader, alsjeblieft vergeef mij mijn zonde. Ik heb dat of dat gedaan. En dat is het verschil. Wij hoeven niet naar een machtig God te kijken. Maar we kijken naar een Vader die ons lief heeft. Maar als we gezondigd hebben, dan komen die oeremoties van schaamte en angst. Maar ze worden overwonnen door het geloof in de vergeving van God. De grote genade en barmhartigheid van Hem. Doordat Hij, Jezus Christus, de schuld op zich genomen heeft. En aan het kruis de zonde heeft afgewassen. Door zijn bloed voor alle die Hem aangenomen hebben. In Jezus Christus komen Gods goedheid en liefde en vergevende genade pas tot bloei wie in Jezus Christus gelooft en aangenomen zal worden als zoon of als dochter. Dan word je een kind van God. De zonde is vergeven en er wordt gewerkt aan een volledig herstel met de relatie van de Heer van God. Het gaat dus om welke relatie wil je tot God gaan staan. Als je dieper in het hart van God kijkt dan de wetten, dan biedt hij zijn genade, zijn goedheid, zijn liefde, een grote verlangen en vooral een relatie met hem aan. Kijk je niet dieper, maar blijf je concentreren op de strenge wetten en de straffen op ongehoorzaamheid, dan zul je altijd vol van angst blijven. Want je faalt voortdurend om die wetten na te komen. De oud-testamentische gelovigen kenden God als schepper en als verbondsgod. En je moest je zo strikt mogelijk houden aan de wetten. En de relatie was er dus een van die het beste gedefinieerd kan worden als een onderdaan tegenover een heerser, een wetgever, een rechter. De nieuw-testamentische gelovigen mag God leren kennen als zijn Vader, die de zonde om Jezus wil vergeven, die genade voor recht staat, zal laten gelden, aan wie wij als Vader onderdanig zijn, en we zullen in onderdanigheid ook verantwoording verschuldigd zijn. Het is niet zo dat God maar alles door de vingers ziet, maar Hij is wel Vader. En er is iets dat diep betreurenswaardig is. Door die eenzijdige prediking over God als straffend opperwezen. Maar met de verdoemenis van de definitieve straf zijn er ook weer veel christenen die hun beleving in God in dit beeld zullen blijven steken. Ze kunnen niet in een gezonde relatie met God groeien. Van zijn liefdevol respect en heilige bewondering snappen ze niets. En daarmee is nog het volgende. Als iemand een slechte vader is geweest, die perfect eist en altijd streng is en zwaar straf, het vaderbeeld van een kind vertroebelt, negatief invult met angst en een lage zelfwaardering. Ja, dit alles beïnvloedt het beeld van God. Is God mijn vader? Dan zal hij me wel streng straffen. Want ik ben weer zo ongehoorzaam geweest. Ik heb weer zo gezondigd. Ik was altijd weer gevolg angst. En daarop wil Petrus ons echter wijzen met het woord: wandel dan in de vrezen de tijd van uw vreemdelingschap. Zullen we als christenen toch wel een zekere angst voor God moeten kennen? Want tenslotte is Hij God, soeverein en almachtig. Let op wat er staat. Want indien gij hem als vader aanroept, hem als vader aanroept, dan impliceert een relatie met de vader en het kind. En met het kind en de vader, zoals ik al net zei, je kan zomaar naar binnen rennen. En hij zal je niet afwijzen. Hij zal je armen om je heen slaan. Dank u wel, Heer, dat u dat ook doet. Door Jezus Christus leren we God kennen als een genadig God, een Vader die van ons houdt, die ons het goede geeft. En zo worden wij echt gelukkig. We weten, onze kind van God door de Vader bemind. Dat is zo goed voor onze ziel. We houden van hem en hij houdt van ons. En hij deed dat, zoals we weten, toen we hem nog niet kenden. Toen kende hij ons al. Toen we nog ongehoorzaam waren. En we genieten van de aanwezigheid van zijn zegeningen. En we krijgen niet genoeg van hem. Wie een liefdevol vader heeft, vol van genade, barmhartigheid en prachtige plannen voor zijn toekomst, zal zijn of haar vader kunnen respecteren in hoedanigheid. En als de meerdere. Dus hoe meer liefde er is in deze vader, in deze vader-god-kindrelatie, hoe minder ruimte er is voor angst. Angst in de ziel. En Johannes 4, vers 16 zegt: er is in de liefde geen vrees, in de zin van angst. Maar volmaakte liefde drijft vrees uit. De angst gaat eruit. Want de vrees, de angst, houdt verband met straf. We leven nu in een chaotische tijd waarin veel kinderen in gebroken gezinnen leven. Waar de vader is weggevallen. Of alleen maar fungeert als biologische, biologische vader. In de biologische zin. Of verwekker. Maar hier is dus ook een taak voor oma's en opa's. Ja. Een taak is voor ons weggelegd. Om die plaats in te nemen. Om zoveel mogelijk in ieder geval uit te leggen wat een echte vader is. En dan kan je natuurlijk niet zo even voorlezen van een vader hoort dit en dat te doen. Nee, ik begrijp maar wel. Ja? We hebben een taak. Het is niet zo de kinderen de deur uit en vergeet het maar. Nee, kinderen heb je altijd. Grootouders hebben meer levenservaring dan ouders. Ook hebben ze allerlei mogelijkheden om bij te dragen aan de geloofsopvoeding van hun kinderen, klein of achterkleinkinderen. Deels, door de kinderen ondersteund bij de opvoeding. Probeer het. Maar ook in de directe omgang met je kinderen of kleinkinderen. Het is ook vaak zo dat pubers meer vertrouwen hebben in de worsteling met het geloof en dat soms makkelijker toevertrouwen aan opa en oma dan aan hun ouders. Met de vermaning: wandel dan in de vreze uw tijd van uw vreemdelingschap, wil de apostel duidelijk maken dat we in een wonderlijke, heerlijke relatie met de Heilige God dienen te gebruiken. Voor de heiliging en reiniging van onze geesten in de praktische levenswijze. Dus leef ook met je kinderen en kleinkinderen. We dienen serieus te proberen zo goed mogelijk naar Gods wil te leven. En hem te behagen. Geen spelletjes spelen van zo in de trant van God. Ik ben blij dat u er bent. En wat u zegt. Maar achter zijn rug zeggen: ik ga toch lekker mijn eigen gang en ik leef zoals ik wil. Kijk, dat mag eigenlijk niet. Dan nemen we God niet serieus. Dat is geen bewonderenswaardig respect voor God als vader. God zo vrezen, zo respecteren, zo liefhebben, heeft ook het element van volkomen vertrouwen. Er is een uitdaging geweest in de vrezen des Heren, die in alles wat men denkt en doet in de eerste plaats rekening houdt met God. Wie God als eerste, als enige vreest, zal geen vrees van mensen hoeven te hebben. Spreuken zegt: vrees voor mensen spant een strik, Maar wie op de Heere vertrouwt, is onaantastbaar. En inderdaad, wie zich door de Heer, door angst voor de mensen en al wat ze hem kunnen aandoen, laat lijden, zal zich voortdurend benauwd voelen. En zal ook nooit een ware geestelijke vrijheid kunnen getuigen of hebben. De mens die zijn vrees voor mensen niet overwint, zal voortdurend uitermate kwetsbaar zijn. En wakker liggen. En telkens weer opnieuw zijn bezorgdheden en over zijn narigheden nadenken. Iedere keer maar piekeren. Maar de Heer Jezus die zegt, geef het maar aan mij. Geef maar. Kom maar. Met al je ellende, al je zorgen. Geef het maar. En als je zo leeft en handelt, zult u met moed de vertrouwen en de geestelijke onkwetsbaarheid kunnen proclameren. Wat in Hebreeën staat, hoofdstuk 13, vers 6. De Heere is mijn helper. Ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij kunnen doen? Of mij aandoen, is dat een andere vertaling. En haar antwoord luidt, de mens zal mij niets kunnen doen. Ik vertrouw op God en leg mijn leven in zijn hand. Ik ben niet bang. En wie zo kan leven als trots kind van God, door genade in de kracht van de Heilige Geest, is waarlijk vrij. En tenslotte nog dit. We leven in vreemdelingschap, zegt de apostel. Kinderen van God zijn, zoals alle mensen in de wereld, geboren. Het is ons huis. Toch zijn ze, zoals alle mensen, zich van bewust dat ze hier maar tijdelijk zijn. En we hebben het gezien aan Hans. Het is maar tijdelijk dat we hier zijn. En er is nog meer. Door het geloof weten wij christenen, gelovigen, dat we een hemels huis hebben. En dat hij ook daar naartoe gegaan is. En dat wij ook daar mogen volgen. God echter wil al in dit leven als vader lief hebben en ons bekrachtigen en leiden. En misschien is er een angst. En laat u zich door die angst reageren. En hoeveel keer heeft u zich niet tot onwaardig handelen laten verleiden? Alleen maar omdat u bang was voor mensen. En wat zouden ze kunnen aandoen? Ik doe dit misschien, herkent u, u was bang voor uw baas, dat hij u zou ontslaan. Als u niet deed, niet meedeed met die zakelijke, zeg maar, leugens. En die wil laten verspreiden. Dat u tegen uw principes inging. Ter wille van de baas. En zo kwam u in de macht van de mens en bleef bij die ene leugen. Ja, de spreukendichter die had gelijk. Vrees voor mensen die spant een strik. Zou jij niet een echt kind van de God willen zijn? Zou jij niet in een echte vrijheid, die geen angst behoeft te kennen, daarin te willen leven? Als dat zo is, neem dan een beslissing. Ik ga op de Heer vertrouwen. Ik ga God eren. Ik kies van het doen wat Hij wil. Het goede. Het liefelijke. Angst is een slechte raadgever. Gods woord is een goede raadgever. Ik geloof zijn woord. En ik zoek zijn welbehagen. Amen.